Heb je contact? Ja, ik heb contact. Vandaag wil ik u heel graag iets vertellen over de veelkleurige kerk. Het onderwerp is de laatste tijd een paar keer aan de orde geweest over de manier waarop wij ons als gemeente willen ontwikkelen. En ik wil u daar graag vandaag iets over vertellen. En ik wil het doen aan de hand van een voorbeeld. We hebben gezongen Ieder is welkom, dat eerste lied wat we gezongen hebben. En stel je eens voor dat er op een zondag 2 nieuwe mensen de kerk binnenkomen. De een is een tamelijk bekende theoloog. Het is iemand die in binnen- en buitenland colleges geeft over de theologie. Veel boeken geschreven. Het is een zeer bekende man. En hij is kort geleden in Dronten komen wonen en hij bezoekt vandaag onze kerk. We wisten al dat hij komen zal. En we zijn eigenlijk al een klein beetje opgewonden, want zo iemand zien we wel misschien in de toekomst in ons oudste team. We verheugen ons al een klein beetje op de bijbelonderwijs wat hij ons gaat geven. En de preken die hij misschien op zondag voor ons gaat houden. Een zeer bekende man. En hij komt hier en hij komt hier vooraan zitten naast de dienstleider uiteraard. En veel ogen in de kerk zijn op hem gericht, hoopvol. Er komt ook iemand anders de kerk binnen. En dat is een vrouw. En die vrouw is een vrouw die een buitenlandse. Zo ziet ze er tenminste heel duidelijk uit, met een hoofddoek. Ze maakt zichzelf heel klein als ze hier binnenkomt. Ze wil liever niet gezien worden en ze gaat achteraan zitten op het hoekje vlak bij de deur. Het is duidelijk dat het leven haar getekend heeft. En daar zitten deze beide mensen. Ieder is welkom. En misschien denkt u dat dat voorbeeld een beetje ver gezocht is. Maar ik heb dat voorbeeld eerlijk gezegd niet van mezelf, want dat heb ik uit de Bijbel. En die man heet Nicodemus. En die vrouw heet de Samaritaanse vrouw. Ze heeft niet eens een naam. 2 mensen. Zo totaal verschillend van elkaar. En ze hebben allebei een ontmoeting met de Heer Jezus. En daar wil ik u iets over vertellen. En ik wil graag beginnen met Nicodemus. En ik wil een paar stukjes lezen uit Johannes 3. Johannes 3 beginnen bij vers 1. Nu was er een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dan vers 10. Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien en u neemt ons getuigenis niet aan. En dan vers 16, dat hele bekende vers, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nicodemus. Een man met een status, een overste in Israël, een farizeeër. De Heer Jezus noemt hem zelfs de leraar in Israël, iemand die deelnam aan het Sanhedrin, de raad van 71 van de Joodse leiders van het volk. Nicodemus, een man van statuur, een man die zeg maar de hele Oude Testament, de hele Torah in zijn hoofd had. Daar had hij zijn hele leven aan gewijd om die te bestuderen. En hij behoorde bij de farizeeërs. En de farizeeërs namen al heel snel afstand van de Heer Jezus. Hij bracht hun een boodschap die hen niet echt aanstond. En bovendien hield hij hen regelmatig een spiegel voor, waarin hij liet zien dat hun mooie buitenkant niet heel in overeenstemming was met hun binnenkant. Ja? Hij liet hun zien hoe hypocriet ze eigenlijk waren in de manier waarop zij leefden. En ze namen hoe langer hoe meer afstand van de Heer Jezus. Maar Nicodemus was nieuwsgierig geworden. Nicodemus had de tekenen gezien die de Heer Jezus gedaan had. En hij wilde daar wel wat meer van weten. En hij komt bij de Heer Jezus. En hij komt midden in de nacht. We gaan straks hebben over de Samaritaanse vrouw, die komt ook midden op de dag. En ze worden allebei gedreven door schaamte. Nicodemus schaamt zich voor zijn collega's. Want het zal toch maar gebeuren dat hij als fariseer, zelfs als hoofd van de fariseeën, daar ineens contact zoekt met Jezus. Wat zouden de mensen daar wel niet van zeggen? Wat zouden zijn collega's daar wel niet van zeggen? Nicodemus komt 's nachts bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt niet van Nicodemus, hoe haal je het in je hoofd? Ik was net van plan om naar bed te gaan. Hij zegt ook helemaal niet tegen Nicodemus, nou, ben je hier nou en schaam je je echt zo voor de mensen dat je hier alleen maar in de nacht durft te komen? De Heer Jezus zegt, kom maar. En Nicodemus komt. En Nicodemus zegt tegen de Heer Jezus, hij vraagt niet echt dingen, maar hij komt echt met een statement. Hij zegt, wij weten dat u van God gekomen bent, want niemand kan deze tekenen die u doet, tenzij God met hem is. Wij weten. Nicodemus is een man van wetenschap. Hij weet. Alles wat hij weet zit in zijn hoofd en dat weet hij heel goed. Wij weten. En hij geeft als het, hij durft niet eens te zeggen, ik weet. Hij probeert het een beetje algemeen te houden. En hij zegt ook, wij weten dat u toch wel een bijzonder mens. Hij noemt hem ook rabbi. Ja, Nicodemus was ook een rabbi. En eigenlijk praat hij een beetje met hem als collega's onder elkaar. Weet je wel, wij zijn allebei leraar, maar u heeft iets bijzonders wat ik niet ken. Dat zijn die tekenen en de wonderen die u doet. En ik wil graag weten, hoe zit dat? Ja? Nicodemus heeft geen idee wie de Heer Jezus is. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Nicodemus, wij weten. Nicodemus, jij weet helemaal niets. Want alles wat in je hoofd zit, zit niet in je hart. Jij weet helemaal niets. Je kunt pas iets weten als je opnieuw geboren bent. Je kunt pas wat weten, Nicodemus, als je van je voetstuk bent afgekomen. Als je heel klein bent geworden voor mij en voor God. Als je opnieuw geboren, een nieuw mens bent geworden. Want voor die tijd kun je het koninkrijk van God niet zien. Laat staan dat je ermee verbonden kunt zijn. Nicodemus, je moet klein worden. Nicodemus, je moet heel klein worden. Je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus snapt er helemaal niks van. Want hij gaat dan een gesprek met de Heer Jezus aan. Of de Heer Jezus gaat een gesprek met hij aan. En het lijkt wel alsof ze volkomen langs elkaar heen praten. De Heer Jezus spreekt vanuit de geest. En hij spreekt vanuit de liefde. En hij spreekt vanuit de genade. En Nicodemus spreekt vanuit de ratio, van de kennis. En ze staan mijlenver bij elkaar vandaan. Want Nicodemus is heel groot. En in zijn ogen is de Heer Jezus heel klein. Hij wil hem dan aanspreken als leraar, als medeleraar. Maar hij maakt zich min of meer gelijk aan de Heer Jezus. Hij heeft geen idee met wie hij hier te doen heeft. En weet u, ik denk dat wij allemaal wel eens de neiging hebben om ons een beetje groot te maken. Het past in onze tijd van individualisme dat we heel erg gericht zijn op ons eigen ego. Op datgene wat wij bereikt hebben, op datgene wat wij weten, op datgene wat wij hebben, wie we zijn. En hoe groter we onszelf maken, des te kleiner wordt de Heer Jezus. Johannes de Doper zegt later tegen zijn discipelen, hij heeft dit over, hij moet meer worden en ik moet minder worden. En zo werkt het. Als wij groot zijn, is de Heer Jezus voor ons heel klein. En als hij groot is, worden wij heel klein. Zo mooi. En de Heer Jezus zegt, Nicodemus, je moet klein worden. Want je kunt misschien wel heel veel kennis in je hoofd hebben, maar voor God maakt dat helemaal niks uit. Het is totaal niet interessant. Jij moet eerst klein worden. En pas als je klein wordt, als je opnieuw geboren wordt, als je een nieuw leven krijgt, dan kun je iets gaan zien van het koninkrijk van God. En kun je daar zelfs deel aan krijgen. Maar eerst moet je alles afleggen wat jouw ballast is in deze wereld, in jouw leven. En je moet helemaal opnieuw beginnen. Je kunt je voorstellen dat Nicodemus even flabbergasted was. Dit had hij totaal niet verwacht. Dit was een gesprek wat in een richting ging waar hij helemaal onzeker bij was. Wat gebeurt hier? En de Heer Jezus zegt, Nicodemus, de dingen die ik jou zeg over dat nieuwe leven, over het opnieuw geboren worden, dat had je gewoon kunnen weten, dat staat gewoon in het Oude Testament. Ezechiël heeft het daar al over. Ja? Hoezo, de leraar van Israël, weet je dingen niet eens? Ja? ben jij de leraar van Israël en weet je deze dingen niet? En Nicodemus is volkomen van zijn stuk gebracht. Want waar hij dacht dat hij zeg maar een gesprek met de Heer Jezus kon hebben om eventjes zo te kijken van, ja, hoe zit dat nou allemaal met uw dienst? Wordt hij helemaal met zichzelf geconfronteerd. En weet u, het is zo belangrijk dat wij leren weten wie de Heer Jezus is. Het is zo belangrijk dat wij allemaal leren wie de Heer Jezus is. Want hoe meer we van hem leren, hoe meer we van hem kennen, des te beter zullen we onszelf leren kennen. Hoe meer we van onszelf kennen, hoe meer kennen we van de Heer Jezus. Hoe dichter we bij hem zullen zijn. Hoe groter hij voor ons zal worden. En hoe kleiner wij zelf worden. De Heer Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En nederigheid is misschien wel een van onze grootste problemen. We zijn zo bezig met ons eigen ego, met ons eigen leven. We zijn zo bezig om onszelf met elkaar te vergelijken. Ik heb meer dit, ik ben meer dat. We zijn zo trots op wat we bereikt hebben in het leven. En de Heer Jezus zegt, als je niet heel klein wordt, heb je geen deel aan mij. Als je niet heel klein wordt, dan kunnen wij niet met elkaar praten. Want ik wil graag jouw hart, ik wil jouw hart zoeken, ik wil tot jouw hart spreken. Maar als je zo groot denkt van jezelf, dan is daar een enorme barrière om je heen en ik kan daar niet doorheen komen. En dat is Nicodemus. En uiteindelijk kan de Heer Jezus aan Nicodemus niks anders kwijt dan de basis van het evangelie. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Arme Nicodemus. Zo'n grote man. Zo'n beroemde man. Gevierd en geëerd in heel zijn volk. En toch in de ogen van God geen waarde. Want hij zegt, je kunt pas waarde hebben, je kunt pas deel krijgen aan dat koninkrijk van God, als je eerst heel klein wordt. En ik denk, en ik zeg ik ook tegen mezelf, dat we moeten leren iedere dag om klein te zijn. Klein te zijn voor God. Want alles wat we in het leven hebben, alles wat we in het leven bereikt hebben, dat kunnen we maar alleen maar benutten als we het in de dienst stellen van God. En we moeten zo leren om klein te zijn. En we moeten zo leren, wie is de Heer Jezus eigenlijk? Weet je, we hebben zo de neiging om over de Heer Jezus te spreken als onze vriend. Ja, en dat is in zekere opzicht is dat ook zo, maar wat erachter zit is dat we vaak een beetje op Nicodemus lijken. Dat we hem een beetje onze gelijke maken, dat we op dat gelijk niveau praten over en met de Heer Jezus. Meer dan dat is hij niet. En we weten niet meer over hem te vertellen dan dat hij ons verlost heeft van onze zonden. En daar zijn we blij mee. Terecht, dat is geweldig dat we dat mogen weten. Maar er is zoveel meer. En weet u, iedere keer als ik hier mag preken, zal ik zeggen, er is zoveel meer dat we kunnen vinden in de Heer Jezus. En wil je met hem mogen leren kennen, want hij staat open voor ons. En hij zegt, als je mij beter leert kennen, als je beter leert wie ik ben, dan ga je ook leren wie je zelf bent. En dan word je vanzelf klein en ik word groot. Nicodemus ging naar huis. Ik denk dat hij helemaal boem. Want wat gebeurt hier? Dit had ik totaal niet verwacht. Maar hij heeft wel nagedacht over de woorden van de Heer Jezus. Want een paar hoofdstukken verder, dan lezen wij dat daar een vergadering is van het Sanhedrin, waar ze heel negatief zijn over de Heer Jezus. En dan zegt hij, wacht even, oordeelt onze wet de mens zonder dat ze hem gehoord en gezien hebben? Hij neemt het op voor de Heer Jezus zomaar in het Sanhedrin. En zijn collega's lachen hem uit. En nog een paar hoofdstukken verder is hij bij het kruis van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus gestorven is, is daar één iemand, Jozef van Arimathea, die komt om de Heer Jezus te begraven. Hij heeft aan Pilatus gevraagd om het lichaam, en het lichaam wordt hem gegund, en hij haalt hem van het kruis af om hem in een graf te leggen. Wacht even, ik moet even opzoeken. Johannes 19. Johannes 19. Ik wil het ook even voorlezen, dat stukje. Het is zo mooi. Johannes 19, vers 38. Hierna nu vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, opnieuw vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen weggeven. En Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook Nicodemus, die eerst 's nachts tot hem was gekomen, kwam met een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnendoeken met de specerijen, zoals de Joden de gewoonte van begraven hebben. Nu was er op de plaats waar hij was gekruisigd een tuin en in de tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was gelegd. Daar legden zij dan Jezus wegens de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Nicodemus komt bij de Heer Jezus als hij gestorven is. En hij helpt samen met Jozef van Arimathea om zijn lichaam klaar te maken voor de begrafenis. Samen leggen ze hem in het graf. En weet je wat zo bijzonder is? Al degenen die gedoopt zijn, die zijn bij de Heer Jezus geweest in het graf. In het watergraf. En dan zijn ze weer uit omhoog gekomen in nieuwheid van leven, zoals de Bijbel zegt. Daarvoor gaan wij in het graf van de Heer Jezus, in zijn watergraf. Maar er zijn twee mensen die echt bij hem in het graf zijn geweest. En dat is Jozef van Arimathea en Nicodemus. Nicodemus was in het graf bij de Heer Jezus. En ik ben ervan overtuigd, hij is er uitgekomen in nieuwheid van leven. Dat kan niet anders. Als je in het graf bent bij de Heer Jezus, dan kan dat niet anders dan dat je met een nieuw leven eruit komt. Dat was Nicodemus. Wat een prachtig verhaal. Hoe kunnen we ons in een mens vergissen? En de Heer Jezus kijkt dwars door hem heen. En de Heer Jezus legt direct de vinger op de zere plek. En hij zegt, Nicodemus, je moet klein worden. En er is iemand die is al klein. En het is die vrouw uit Samaria. Als het nou vanmiddag niet zo heel erg mooi weer is, dan zou ik je willen uitnodigen om die twee geschiedenissen naast elkaar te leggen. Van Nicodemus en van de Samaritaanse vrouw. En dan zou ik je eens willen vragen om eens uit te groeien, waar zitten de verschillen tussen die twee mensen? Die zijn enorm. En er zijn maar een paar overeenkomsten. Ja? Ze hebben allebei een ontmoeting met de Heer Jezus. Ze worden allebei gedreven door schaamte. En hun leven gaat volledig op zijn kop. Bij Nicodemus duurt dat een tijdje. De Samaritaanse vrouw begint het eigenlijk direct. Het is zo'n mooi verhaal. Ik wil een paar stukjes daarvan lezen uit Johannes 4. Vanaf vers 3. Ja, 4 vers 3. Dat gaat over de Heer Jezus en er staat, hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was een bron, de bron van Jacob. En Jezus was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten en het was ongeveer het 6e uur. Dat is midden op de dag. Er kwam een vrouw uit Samaria waterputten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. En de vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen putemmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? En dan vers 20 een stukje. De vrouw antwoordde hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Een hele andere ontmoeting. De Heer Jezus was op weg van Juda naar Galilea. En Juda ligt in het zuiden en Galilea ligt in het noorden. En daartussen ligt het land van de Samaritanen. En de kortste weg was uiteraard dwars door Samaria heen om Galilea te komen of als je teruggaat in Juda te komen. Maar geen goed geaarde Jood zou het in zijn hoofd halen om die weg te gaan. Want er staat hier, de Joden en de Samaritanen hebben geen omgang met elkaar, dat is een understatement. Ze haten elkaar. Ja? Want de Samaritanen waren half Joods en dat matchte totaal niet met elkaar. En er staat dat Heer Jezus moest door Samaria gaan. Waar bijna alle Joden op weg eerst naar het oosten gingen, dan over de Jordaan. En dan door het overjordaanse naar boven en dan zeg maar weer de Jordaan oversteken. Grote omweg maken. De Heer Jezus moest door Samaria gaan. Er was een drive. Er was een beweging van God die zei dat hij die weg moest gaan. En hij ging die weg. En hij komt bij die put, die bron van Sichar, de bron van Jacob. En daar zit hij en de discipelen gaan eten kopen. Ik weet niet of het wel eens opgevallen dat het heel raar is. Als je met 13 mensen op weg bent, dat er dan eentje gaat rusten en 12 man gaan brood kopen. Wij zouden het andersom doen. We zouden zeggen, er gaan 12 man rusten, misschien 10, en dan gaan er 2 om eten. Maar Jezus moest alleen zijn. En alle discipelen zeggen, alles, de hele scenario wordt klaargemaakt om daar die vrouw te ontmoeten. Die vrouw is een zondige vrouw. En dat weet ze van zichzelf. En de hele stad weet het. En daarom gaat die vrouw midden op de dag naar de bron. Wat niemand zou doen, want het is het heetste moment van de dag. Maar ze weet dat ze dan in ieder geval alleen is. En dat ze niet zeg maar de scherpe blikken van haar stadsgenoot in de rug hoeft te voelen. En dat ze een momentje alleen kan zijn. En dan komt ze bij die bron. En de schrik slaat haar om het hart. Want daar zit iemand. En die iemand is niet alleen maar een iemand, het is een man. En het is niet alleen maar een man, maar het is ook nog een Jood. En het is niet alleen een Jood, maar hij praat ook met haar. Dus als je toch praat over comfortzone, dan is dat in één keer totaal weg. Wat gebeurt hier? Daar zit een man en hij praat met haar. En die man vraagt haar iets. De Heer Jezus weet wie die vrouw is. Maar het mooie wat hij doet is dat hij op zoek gaat naar haar hart. Hij begint niet meteen van, zo, ben je daar? Nou, wij moeten eens even met elkaar praten, want volgens mij deugt jouw leven voor geen kant. Nee, hij zoekt haar hart. Hij zegt, heb je een beetje water voor me? En de hele weerstand van die vrouw valt ineens weg. Ze snapt er helemaal niks van. Ze zegt ook, hoe kunt u die een Jood bent aan mij, die een Samaritaanse is, om water vragen? Dat past helemaal niet. Hoe kan dat? En Jezus gaat met haar praten over het levende water. Levend water is heel normaal. Levend water is water dat stroomt. Dus in een rivier of in een bron, dat is levend water. Dus dat is niet zo heel vreemd voor haar. Dood water is stilstaand water. En hij spreekt over het levende water wat hij haar zal geven. En dan gaat ze zeggen, ja, maar hoe komt u eraan? Want ja, dat komt dan uit die put kennelijk, maar u heeft geen put en maar niks. Dus er ontspint zich een gesprek. En op het moment dat de Heer Jezus zegt over dat water, dat in haar wordt, als je haar water geeft, dat het in haar wordt tot een fontein die spuit tot in het eeuwige leven. En als ze dat drinkt, dat ze niet meer dorst zal hebben en dat ze dan nooit meer hier hoeft te komen, zegt ze, oh Heer, geef mij dat water. Want dat wil ze wel. Want iedere dag die gang naar die bron, dat is voor haar een martelgang. En als iemand haar water kan geven waar ze nooit meer dorst van heeft, dat wil ze wel. En dan zegt de Heer Jezus, ga je man halen. En op zich is dat helemaal niet zo'n rare vraag. Het was op zich al heel raar dat zij daar zat en met een man te praten. Dat kon helemaal niet in die cultuur. Dus dat de Heer Jezus zegt, voordat wij verder praten, moet je eerst je man erbij halen, was een hele normale vraag. En die vrouw geeft direct een spontaan antwoord, ik heb geen man. En de Heer Jezus zegt, dat klopt, je hebt geen man. Je hebt 5 mannen gehad. En de man die je nu hebt, is jouw man niet. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dan zegt die vrouw, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Ze begint steeds meer te begrijpen dat die vreemde man die daar zit En door de manier waarop hij met haar praat, dat dat toch wel een bijzondere man is. En doordat hij dingen uit haar leven weet die hij nooit had kunnen weten, heeft ze ook wel het idee dat hij een verbinding met God heeft. Ik zie dat u een profeet bent. En dan begint ze te praten over de plaats van aanbidding. Als je dat voor de eerste keer leest, zeg je, ja, dat begrijp ik wel. De Heer Jezus komt wel heel dicht bij haar, hè, door te zeggen van die mannen. Ze wil liever een ander onderwerp aanraken. Ja. Ze wil liever praten over een veilig onderwerp. Gewoon een theologische discussie met elkaar over de plaats van aanbidding. Gewoon, hoe doen we dat nou en hoe moet dat en zo. Maar het bijzondere is, de Heer Jezus gaat daarop in. Dus ze zegt, ho, wacht even, we hadden het over die mannen van jou. Hij gaat erop in en hij gaat haar antwoord geven over haar aanbidding. En het bijzondere van die vrouw is, zij heeft dingen in haar leven toegelaten waar ze niet meer los van kon komen. Zij heeft dingen in haar leven toegelaten in haar leven met mannen waar ze niet meer los van kon komen. Ze zat eraan vast en het blokkeerde haar in haar relatie met God. Want de diepste wil van die vrouw, het diepste verlangen van die vrouw was om God te aanbidden. Kun je dat voorstellen? Maar ze zat zo gevangen in de dingen die ze in haar leven had toegelaten, dat alles was geblokkeerd. Haar hele toegang tot God was geblokkeerd, ze wist het niet meer. Maar hier is iemand die tegen haar zegt wie ze is. Hier is iemand die haar kent en die tot haar spreekt en die woorden van liefde spreekt. En ze breekt volledig. En het feit dat ze begint te spreken over die aanbidding, dat is iets in haar wakker geworden. Wat er altijd gezeten heeft. Maar wat ze heel diep heeft weggestopt door haar eigen zonde. En hoe herkenbaar is dat? Hoeveel dingen hebben wij in ons leven toegelaten, waar we op een gegeven moment niet meer los van kunnen komen. En die onze relatie met God volkomen blokkeren. Waardoor we geen stap verder komen. En waardoor we uiteindelijk alleen nog maar geleefd worden door de dingen die we in ons leven hebben toegelaten, wat het dan ook zijn mogen. Hoeveel dingen zijn er waarvan we weten, het is niet goed, maar ik kom er niet los van, ik heb bevrijding nodig. Hoeveel dingen zijn er waar we aan vastzitten en van wat we weten, het diepste verlangen wat ik heb om God te dienen, dat is geblokkeerd, ik kom er niet doorheen, ik heb hulp nodig. En dat kan zoveel zijn. Als je bij jezelf gewoon eerlijk nagaat, wat zijn de dingen die in jouw leven zijn en die jouw relatie met God blokkeren? Omdat het niet goed is, maar je komt er niet vanaf. En die vrouw komt er niet vanaf. Ze zit met die mannen, ze zit met haar leven met die mannen en ze zit erin vast. Maar haar diepste verlangen is, Heer, ik wil u aanbidden, ik wil God aanbidden. Maar ik weet niet hoe dat moet, ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. En de liefde van de Heer Jezus raakt haar. Oh, ze zegt, ja, onze vader hebben we op deze berg aangebeden. En u zegt dat het in Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. En de Heer zegt, geloof mij, vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Dat is zo. De Samaritanen stonden daar toch wel ver vanaf. En de Heer zegt, want denk erom, u aanbidt wat u niet weet, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke mensen die hem aanbidden. God is een geest, God is geest, en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en in waarheid. De Heer zegt tegen haar, ja, je hebt gelijk. Jeruzalem is de plek waar God aanbidden moet worden op dat moment. Hij zegt, maar er komt een moment dat je God zult aanbidden, en nu is dat eigenlijk al zo, dat je God zult aanbidden in geest en in waarheid, want God is geest. En hij zoekt jouw hart. En als je hem wilt aanbidden, dan mag je je hart voor hem open doen. En dan mag je God aanbidden. En denk erom, de Heer Jezus spreekt ineens over de Vader met haar. Hij weet wat er in haar gaande is. Hij weet wat haar verlangen is. Hij weet hoe diep de dingen in haar zitten. En hij opent een deur voor haar om te zeggen, weet je, je kunt God aanbidden. Want hij verlangt ernaar dat je bij hem komt om hem te aanbidden. En ineens is het hele probleem voorbij. In het hele stukje wordt nooit meer over die mannen gesproken. Want die vrouw is helemaal... Want ze zegt, Heer... De vrouw zei, ik weet dat de Messias komt die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei haar, ik ben het die tot u spreek. En alles valt weg. Ze heeft de Heer ontmoet. En de Heer opent haar hart. En hij opent de deur tot aanbidding. En de vrouw is zo van haar stuk. Ze is zo veranderd. Ze laat haar waterval. Het waterval was datgene wat haar verbond met haar oude leven. Ze laat het achter en ze rent naar de stad. En ze zegt tegen de mensen, kom, er is een mens die mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb. Is dat niet de Christus? Ze weet hoe de mensen tegenaan kijken. En ze zegt, maar er is iemand die het ook tegen mij gezegd en hij is de Christus. Kom, kom om hem te ontmoeten, kom om bij hem te zijn. En de mensen komen, met velen komen ze bij hem, om bij de Heer Jezus te zijn. Ziet u het verschil? Nicodemus was zo'n grote man, zo'n belangrijke man, zo'n beroemde man. Maar de Heer Jezus, de enige boodschap die de Heer Jezus aan hem kwijt kon, was de boodschap van het evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En deze vrouw is een zondige vrouw. En iedereen wist dat. En hij wist het zelf heel goed. En deze vrouw zat vast in de zonde die ze in haar eigen leven had toegelaten. En de Heer Jezus kan met haar praten over aanbidding. Wauw, wat een wonder. We zouden dat nooit verwacht hebben. We zouden aanbidding koppelen aan Nicodemus. En misschien het evangelie aan die vrouw. Maar dat is net andersom. Want de Heer Jezus kijkt in het hart en hij zegt, ik zie meer in jou dan wat je aan mij zo aan de buitenkant laat zien. Ik zie een hart van aanbidding. En ik open de deur voor jou. Zodat je de Vader kunt aanbidden in geest en in waarheid. Is dat niet mooi? Geweldig. Echt geweldig. Iedere keer als ik het weer lees, ben ik er weer van onder de indruk. Zoveel liefde. Zoveel wijsheid. Zoveel grootsheid. Aanbidding. En in deze twee mensen laat de Heer Jezus zien de twee kanten van zijn bediening in deze wereld. De bediening van het evangelie kennen wij. De Heer Jezus is gekomen om het evangelie te brengen. Het koninkrijk der hemel is tot u gekomen. Bekeert u. Dat is de boodschap van de bekering. De boodschap van het evangelie. De boodschap die hij uit mag dragen om mensen tot God te brengen. En het is maar één kant van zijn bediening. De andere kant van zijn bediening is aanbidding. En ik denk dat we daar niet zo vaak bij stilstaan. Maar toen God de mensen schiep, waren de mensen zijn eigendom. En hij kon van de mensen verlangen, hij kon van de mensen eisen dat ze hem zouden eren, voor hem zouden leven, hem zouden dienen en hem zouden aanbidden. Hij was tenslotte de God die hun maker was. Maar de mensen hebben hun eer aan andere goden gegeven. De mensen hebben hun eer gegeven aan de dingen van deze wereld. De mensen hebben hun eer gegeven aan zoveel dingen die je maar kunt bedenken, maar ze hebben God zijn eer niet gegeven, ze hebben zijn eer gestolen. En de Heer Jezus komt en hij zegt in Psalm 69, op een gegeven moment door de mond van de psalmist, zegt, wat ik niet geroofd heb, wat ik niet gestolen heb, moet ik toch aan u teruggeven. Dat was zijn roeping. En als de Heer Jezus in deze wereld komt, heeft hij aan de ene kant de boodschap van de bekering, maar aan de andere kant heeft hij de boodschap van de aanbidding. Zijn leven was een leven van aanbidding. In Johannes 17 zegt hij, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat is wat God wilde. Zijn bediening had twee kanten. Eén kant naar de mensen die behouden moesten worden van hun zonde, die verlost moesten worden. En daarvoor kwam hij. Maar de andere kant was de kant van God. Dat was het hart, wat het hart van God verlangde. God zei, jullie hebben mijn eer geroofd. En hier is eindelijk iemand die mij de eer geeft, die mij toekomt. En dat heet aanbidding. En het is misschien goed, we besteden heel veel aandacht en tijd aan zending, aan evangelisatie. Het is perfect, vooral mee doorgaan. Maar God zoekt aanbidders. God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Die leven uit zijn grootheid. Die hem eren in wat ze zijn, in wat ze doen, in wat ze zeggen, in hun leven. Niet alleen maar in de liederen die we hier zingen, hoe prachtig dat ook is. Het is een vorm van aanbidding. Maar God zegt, ik zoek aanbidders, ik zoek mensen die voor mij willen leven en die mij de eer willen geven waar ik recht op heb. Daar verlang ik naar. Dat zijn de twee kanten van de bediening van de Heer Jezus. Het is de bediening van de verlossing bij Nicodemus. Het is de bediening van de aanbidding van deze Samaritaanse vrouw. En wat zou het goed zijn als we ons met elkaar meer zouden richten op de aanbidding voor God. Om datgene aan God te geven waar hij naar verlangt. En begrijpt u, we kunnen dat niet onderscheiden. Niet zeggen het ene is belangrijker dan het andere. Dat is niet aan ons. Maar God verlangt aanbidding. En wat zou het zijn als ons leven een leven was van aanbidding voor God? En weet je, als ik zo in mijn gedachten kijk, dan zie ik de Samaritaanse vrouw zitten. Ik zie de Heer Jezus zitten. En ik zie de Samaritaanse vrouw bij hem zitten. En ik zie Nicodemus zitten. En ik zie de discipelen zitten. En de Heer Jezus in het midden. En ze vieren samen avondmaal. Dat is de veelkleurige kerk. Amen.